Boardroom Panel.
Moet consolefabrikant Xbox zijn hele toekomstvisie op de schop nemen na een lek over de nieuwe spelcomputer en geplande overnames? En wat betekende het voor het huidige Tata Steel dat de staalfabrikant 50 jaar geleden mogelijk al wist hoe kankerverwekkend de uitstoot is? Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel met Lizzie Dorenwaard, commissaris bij onder andere Esso Nederland en de NPO, en Helene Vletter, hoogleraar financieel recht en governance verbonden aan de Erasmus Universiteit. En die staat in Rotterdam, partner bij de bestuurskamer en toezichthouder bij diezelfde NPO. Welkom, leden van het panel.
Dankjewel.
Uurtje of 11 geweest, krantjes gelezen, misschien op teletext gekeken. Ik weet niet hoe jullie nieuws consumeren. Maar Helene, wat is jou opgevallen?
Ja, wat mij opgevallen is eigenlijk nieuws van gisteren. Het Iraanse parlement een wet heeft aangenomen die ertoe kan leiden dat vrouwen die niet behoorlijk zijn gekleed, lees een hoofddoek netjes op hebben, ik weet het niet precies hoe je dat zegt, dat zij tot maximaal 10 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen. En dit gebeurt bijna op de dag af, een jaar na de dood van Mahsa Amini. En ik vind dat we hebben eigenlijk nauwelijks meer aandacht gehad, behalve die enorme hype direct na haar overlijden. En eigenlijk is dit wel een belangrijke trend die we zien in niet alleen Iran, maar ook natuurlijk, dat is veel meer in het nieuws, in Afghanistan, waarbij vrouwenrechten in toenemende mate in het gedrang komen. En anderzijds denk ik, ik zie dat Iran wel zich mag aansluiten bij de BRICS-landen vanaf 1 januari 2024. Er is een gevangenruil geweest met Amerika. Dus ik vraag me af wat precies de prioriteit heeft hier.
Nou, die BRICS-landen laten zich misschien niet allemaal voorstaan op het hoge democratische gehalte?
Wellicht wel, ja, denk ik. In ieder geval, vrouwenrechten staat daar niet hoog in het vaandel. Hetzelfde geldt voor Saoedi-Arabië.
Ja. Maar de wetten worden wellicht strenger. Het moet volgens mij nog door de Raad der Hoeders, maar wellicht is dat een formaliteit.
Ja, Guardian Council, ja. Als ik kijk naar de samenstelling daarvan, dan schat ik zomaar in dat dat niet afgestemd zal worden.
Maar de samenstelling van de Iraanse samenleving is heel anders, hè? Je hebt toch ook de afgelopen dagen weer vrouwen gezien die de straat opgingen. Als je kijkt naar de percentages, misschien stelt dat weinig voor, maar zijn er toch ook in Iran meer jonge vrouwen die geen hoofddoek dragen.
Dus klopt.
Valt dat allemaal nog wel ook voor het Iraanse regime te beteugelen?
Dat is een hele goede vraag, waar ik het antwoord niet op weet. Ik moet zeggen dat ik ongelooflijk bewondering heb voor die vrouwen die blijven demonstreren en blijven weigeren om die hoofddoek om te doen. Ik vind, mijn punt is eigenlijk, wij besteden er in Nederland vrij weinig aandacht aan. Ik zou eigenlijk menen dat meer moet. Hetzelfde geldt voor Afghanistan. Thomas Erdbrink was in het nieuws met documentaire die hij heeft gemaakt. Maar in Afghanistan is het natuurlijk zo mogelijk nog erger. Maar Iran lijkt ook de verkeerde kant op te gaan. Want wie weet wat er gebeurt als deze wet wordt aangenomen, wat ik denk een formaliteit is. Dan wordt er misschien harder opgetreden en wordt het protest van die vrouwen nog harder de kop ingedrukt. Zoals in Afghanistan.
Lizzie, wat is jouw nieuws van vandaag?
Iets heel anders, maar ook belangrijk. Het hoofdartikel van het FD vandaag, waarin staat dat het Verenigd Koninkrijk iets op zijn milieubeleid terugpakt. Dus iets vertraagt of iets vermindert. Dat is zo zonde.
Nou, Sunak krijgt het maatschappelijk niet voor elkaar, zegt hij.
Ja, maar toch moet hij. Weet je, wetgeving is de enige manier waarop je gedrag van bedrijven en consumenten kan veranderen. Helemaal. Op het onderwerp van milieu. Ook op het onderwerp diversiteit trouwens. Dat zien we met het quotum. Hè. Dus wetgeving is nodig om echt grote veranderingen in de samenleving voor elkaar te krijgen. Bedrijven hebben het nodig, want anders zij gaan niet hun gedrag veranderen, want het schaadt hun concurrentiepositie. Dus je hebt de overheid nodig, de nationale of de Europese overheid, om te zorgen dat er regels gesteld worden aan beter milieugedrag.
Ja, regels of prijzen, hè? Het gaat ook heel veel, ook in Den Haag weer over beprijzen van vervuiling bijvoorbeeld.
Ik vind het allemaal prima, want dat zorgt voor een gelijk level playing field voor bedrijven. En dan kunnen we gedrag veranderen. Maar op het moment dat het bij bedrijven individueel wordt neergelegd om dingen te veranderen, gaat niet gebeuren.
Ik was in ieder geval op de hoogte, maar het is een voortreffelijke inleiding van het onderwerp waar we het nu over gaan hebben, namelijk de staalfabrikant Tata is zich er mogelijk al 50 jaar van bewust dat de uitstoot van de fabriek schadelijk is voor de omgeving. Blijkt uit een rapport uit 1975, in handen gekomen van één vandaag. Onderzoek werd destijds gedaan in opdracht van de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. Hélène, nu is het zo dat dat rapport boven tafel komt. En Tata Steel zegt, ja, gedane zaken nemen geen keer. Dit is voor de geschiedenis, wij zijn bezig met de toekomst. Had jij ook zo gereageerd?
Nou, ik begrijp dat ze zo reageren. Laat ik het daarvoor opstellen. Wat mij niet helder is, is wie dat rapport precies had en hoe duidelijk dat rapport nou precies is. Want als je nou kijkt in de berichtgeving, dan is er een hoogleraar aan de ene kant die zegt, ja, en de milieukunde stond destijds in de kinderschoenen. En dan is er iemand anders die zegt van, ja, maar als je überhaupt per postcode onderzoek had gedaan, dan had je al gezien dat het percentage van mensen dat longkanker heeft, dat dat echt substantieel hoger is in de buurt van destijds de fabrieken van hoogovens. En tegelijkertijd zegt dan het kankerinstituut zegt, ja, hadden wij misschien harder aan de bel moeten trekken. Dus voor mij is het een ongelooflijke weerwar aan informatie, wie precies wat wist en of het zo helder was in 1975, als dat het nu lijkt te zijn, dat vraag ik me af. Ja. Wat dat doet er niet aan af dat als het rapport destijds bewust onder tafel is opgeborgen, dat dat natuurlijk niet is zoals het hoort.
Het rapport schijnt niet te vinden te zijn in de archieven van Tata zelf.
Betekent dat dat ze het niet hadden? Want toen was het hoogovens, ik weet het niet.
Hoe belangrijk is die vraag? Is dat een cruciale vraag?
Ja, ik denk het wel. 1970 is heel lang geleden. Ik zit denk, wij staan hier als commissaris. Hè? En in 1970 was er nog niet eens een governance code. Milieu was minder belangrijk. Ja. Gezondheid werd wat minder opgelet. Het was echt wel een andere situatie. Maar mijn eerste reactie was, het is schandalig. Hè? Als mensen dit hebben geweten en er is niks gedaan, schandalig. Er zijn geen woorden voor.
Nou, omdat er natuurlijk niet heel duidelijk en expliciet door die onderzoekers gespeculeerd wordt over gezondheidsrisico's. Er wordt iets geconstateerd waarvan wij nu natuurlijk weten dat is schadelijk geweest, ja, voor de omgeving, voor de gezondheid. Maar ja, toch nog even de woorden aanhalend van die hoogleraar. Wij weten nu meer dan in 1975. Dus had er toen al meer gewicht aangegeven moeten worden? Of
ik denk
kan je dat
het
helemaal niet zeggen in 2023?
Ik denk het wel, maar ik realiseer me wel dat het een hele andere tijd was. Ik was zelf nog maar 8. Hè, andere tijd, echt heel lang geleden. Maar zelfs, het was 5 keer hoger, hè, waren de stoffen, de kankerverwekkende stoffen, de PAX, waren 5 keer hoger dan in de omgeving. En het was een signaal wat mijns inziens opgepakt had moeten worden. Want de opdrachtgevers waren de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. En je mag toch verwachten van de overheid dat die hun verantwoordelijkheid pakken en hierop doorgepakt hadden.
Ja. Toch nog even naar de woorden van Onno van Schaik. Dat is die hoogleraar die aan een vandaag aangeeft wat hij ervan vindt. Hij zei onder andere dit.
Nalatig van Tata Steel. Nalatig van de vergunningverlener van de provincie. En ik denk ook wel nalatig van bijvoorbeeld een organisatie als GGD. Die natuurlijk toch als taak heeft om in opdracht van gemeente om te kijken wat gebeurt er in de gemeente.
Het is nalatig van alle betrokken partijen toen. Maar wat moet je er nu mee als bestuur van Tata Steel?
Ja, ik denk dat Tata heeft zelf gezegd, hè, we richten de blik op de toekomst en we gaan er alles aan doen om daarheen te leiden dat we nu de goede stappen nemen. En zoals ik al zei, ik begrijp dat maar al te goed. Daar ben ik een beetje jurist voor. Want als je zegt, we hebben het in het verleden fout gedaan, dan kun je de claimsdeur wagenwijd openzetten. Tegelijkertijd denk ik dat een bedrijf wil het in de toekomst ook het vertrouwen hebben van medewerkers en omgeving, dat het belangrijk is dat je wel je verantwoordelijkheid op zekere hoogte neemt. Hoe die verantwoordelijkheid dan tot uitdrukking moet komen, ik denk dat is een vraag die het bestuur en de Raad van Commissarissen zal moeten beantwoorden.
Maar je bent toch ook verantwoordelijk voor je verleden? Ik snap dat je het juridisch zo inkleedt, ja, dat je er niet op gepakt kunt worden, maar je kunt de geschiedenis niet wegpoetsen.
Maar dan is natuurlijk de vraag van ja, Wat wist ik en wat had ik er toen mee moeten doen? En in hoeverre, en dat is wat ik bedoel, in hoeverre kun je die verantwoordelijkheid, kun je daar goed mee omgaan? En ik vergelijk het een beetje met de onderzoeken die gedaan worden naar slavernijverleden. Dan denk je, weet je, dan ga je ook kijken naar de historie van je bedrijf en je gaat je afvragen, hoe komt het zo dat wij ons geld hebben verdiend? En je ziet dat daar is het laatste woord nog niet over gezegd, omdat wij nu, zoals Lizzie ook zei, ander. Nu nemen wij verantwoordelijkheid voor zaken waar wij destijds nog niet ten volle van bewust waren hoe we daarmee moesten om. Dat weten we nu ook niet, maar wat de gevolgen waren van de beslissingen van toen. Dus ik denk dat dat een samenstel van feiten is waar we langzaam maar zeker gaan ontdekken hoe we daarmee om moeten gaan. Ja. Dus ik heb geen panklaar advies, behalve dat het belangrijk is dat die dialoog binnen de bestuurskamer van Tata goed gevoerd wordt.
Maar de parallel met het slavernijverleden is wellicht passend. Daar is toen wel onder druk van verschillende groepen in de samenleving ook werk van gemaakt door verschillende bedrijven die dachten, ja, dan moeten we toch ook wel weten hoe het bij ons zit. Zijn archieven doorgespit, is nog eens even precies nagegaan hoe het geschiedkundig in elkaar zat. Zou je dat Tata dan ook aanraden in plaats van te zeggen, wij zien het niet in onze archieven?
Ik denk het wel, zeker. Want ja. Het gaat hier ook over reputatiemanagement. Ze moeten echt de burgers, de stakeholders, willen echt het gevoel krijgen dat ze het bedrijf kunnen vertrouwen. Als die straks plannen gaan uitrollen van hoe zij al hun emissies gaan reduceren, wil je toch dat de stakeholders van jou, dat die vertrouwen in je hebben. En dat begint bij transparant zijn over wat je wel wist, wat je niet wist. En ook nu aan te geven, nou, met de verantwoordelijkheden die we nu hebben, want nogmaals, de verantwoordelijkheden van bestuur en raden van commissarissen zijn echt anders dan destijds. Nu kijken van hoe gaan we de toekomst aanpakken en daar ook transparant in te zijn. Ik denk dat dat even dus mijn advies zijn.
Transparantie bij betaald voetbalclubs die ook nog een beursnotering hebben, daar valt misschien toch ook nog een wereld te winnen. Ajax dus. Is er sprake van belangenverstrengeling bij de kersverse technisch directeur van Ajax, Mislin Tat, na de transfer van de Kroatische verdediger Borna Sosa? Uit het woensdag verschenen onderzoek van NOS Voetbal blijkt dat de technisch directeur de speler zou hebben gekocht via een zakenrelatie op een manier die niet helemaal in de haak is, want hij is zelf aandeelhouder van een bedrijf waar ook die zaakwaarnemer een aandeel in heeft. En de speler die aangetrokken is, is op de allerlaatste dag van de transferperiode verhuisd naar die zaakwaarnemer om deze transfer af te ronden. Althans, mijn korte samenvatting. Ik vraag het hier even aan degene die gespecialiseerd is in governance. Gaan er hier wat rode vlaggen de kop opsteken?
Nou ja, dat lijkt wel. In ieder geval is er gisteravond al het nodige gezegd en gebeurd over deze gang van zaken. Kijk, iedereen heeft een mening over Ajax. En laten we het zo zeggen, Ajax zit op dit moment niet in een goede plek. Ik bedoel, de resultaten zijn niet goed. De governance is al eindeloos lang een probleem. Deze meneer is een opvolger van Mark Overmars, waar die ook... Wat was daar ook alweer mee? Dus als je het even allemaal op een rijtje zet, dan is wel de vraag hoe ga je hiermee om? Is er sprake van belangenverstrengeling? Dat lijkt wel. Ik vond het persbericht van gisteren van Ajax dat ze wel wisten van het ene belang van de meneer, maar niet van het andere. Dat zou kunnen. Dat je dan een forensisch accountant erop zet, vond ik best een beetje bijzonder. Natuurlijk moet het uitgezocht worden. Ik denk dat dat is sowieso het bericht. Maar de vraag is wel, in hoeverre heeft het huidige bestuur en de huidige raad van commissarissen, in hoeverre zijn die in staat om weer vertrouwen, we hadden het er net over, om weer het vertrouwen te krijgen van hun stakeholders. En de belangrijkste stakeholders van Ajax zijn natuurlijk de supporters, los van de aandeelhouders. Maar ik zou zeggen, Ajax is natuurlijk bijzonder. En daar begon ik mee. Het is van ons iedereen.
En, maar je hebt als beursgenoteerd bedrijf, ook al ben je van iedereen, en een voetbalclub, natuurlijk je wel te houden aan je eigen regels. En de regels die horen bij zo'n beursnotering. En de VEB, dat is de Vereniging Effectenbezitters, zegt, het was niet heel moeilijk te achterhalen dat deze man belangen had. De controlefuncties bij Ajax, dat merken we al een hele tijd, verdwijnen in een soort Bermuda-driehoek. Je weet nooit wie waar verantwoordelijk voor is. En deze VEB zegt nu, niet alleen deze transfer moet worden onderzocht, nee, alle transfers van die man moeten worden onderzocht. En de vorige club waar die werkte, Stuttgart, heeft nu ook aangekondigd, we gaan ook nog eens even goed naar kijken wat er daar gebeurd is. Ja. Maar om te beginnen bij dat eerste kritiekpunt van de VEB. Je moet toch wel weten, voordat je iemand op zo'n positie neerzet, of die nog ergens belangen heeft die mogelijk raken aan de belangen van Ajax.
Zeker. Dit is een basis in ons recht. Ik ben geen jurist, maar ik weet er staat... tegenstrijdig belang is absoluut niet acceptabel in het bestuur in ieder geval. Dus dat moet je zelfs altijd melden en daar kan je op veroordeeld worden. Dus tegenstrijdig belang moet je altijd vermijden. In dit geval, Helene zei het al, ziet het er wel naar uit. Ik vind het wel goed dat ze daar een gespecialiseerd onderzoeksteam op zetten.
Absoluut.
Want het kan echt wel fraude zijn. Hè? Dus ja. Deze technische directeur Mislin Tat, hij heeft mijn zin de schijn tegen. En het zou een verklaring zijn, ik weet niet of ik dat... het zou denk ik voor veel mensen een verklaring zijn... voor het ongelooflijk gekke aankoopbeleid wat hij heeft gedaan... wat absoluut niet succesvol is geweest tot nog toe.
Ja, maar dat vind ik er gevaarlijk aan. En dat raakt een beetje aan wat Helene zegt. Het gaat niet zo goed met Ajax. Er zijn weinig Nederlandse jongens aangetrokken. Weinig mensen met een Ajax-achtergrond. Ja, dus hij heeft het al zwaar in de publieke opinie. Wordt er dan toch ook makkelijker gezocht naar iets wat misschien niet helemaal deugt om hem te wippen?
Nou ja, zou kunnen. Daarom is het mooi dat er een onderzoek is. Want je bent niet schuldig totdat het bewezen is dat je schuldig bent. Hè. Dus dat geldt natuurlijk voor hem ook. Even terug naar de boordpositie. Natuurlijk, in de Raad van Commissarissen en het bestuur van deze beursgenoteerde organisatie, die hebben als belangrijkste het beleid in de gaten houden en risico's voorkomen. Dus ja, ze hadden hier bovenop moeten zitten. Want het is natuurlijk een risico. Het is al heel lang bekend dat er in de sport heel veel onder tafel gaat, niet helemaal het daglicht kan verdragen. Dat weet je. Dus als raad van commissaris, als bestuur, moet je daar echt je regels en controlemechanismen op hebben. En dat hebben ze niet.
Maar wat moet je nu doen? Moet je hem schorsen? Kun je hem laten zitten? Pier Eringa is de voorzitter van de raad van commissarissen. Zei ja, wij gaan hem niet schorsen. We zijn zelfs, begrijp ik, heeft hij gisteren gezegd, Eringa, bang voor juridische consequenties. Stappen die Mislin dat zou kunnen ondernemen.
Ja, voor mij is begint en eindigt bij de vraag: hoeveel wist Ajax hier nou van? Ik vind het best bijzonder dat ze hem niet schorsen. Dus dan is de vraag van ja, wisten ze helemaal? Inderdaad, wisten ze wel van het ene belang en niet van het andere belang? Of hebben ze zelf onvoldoende doorgevraagd? En denken ze, misschien hebben wij ook wel een foutje gemaakt? Kijk, we zijn natuurlijk allemaal aan het speculeren. Maar op zichzelf is de eerste reactie die je vaak ziet, is als je onderzoek naar iemand doet, dan vraag je die persoon om even terug te treden, zodat je goed onderzoek kunt doen. Anderzijds heeft Sven Mislin dat aangegeven, ik werk volledig mee. Je mag overal kijken waar je wil. Dus voor mij klopt het niet helemaal hoe dit nu gaat. Maar terug naar wat moet je nou als bestuur en als raad van commissarissen doen. Kijk, ze moeten vooruit. Het is een beursgenoteerd fonds. Je kunt niet hebben dat al deze zaken opgestapeld op elkaar leiden tot dat is jouw risico, tot een enorme daling in de beurskoers. Overigens vond ik het interessant dat de beurskoers steeg.
Ja, omdat de kans dat hij vertrekt wat groter is geworden,
ja,
denk ik.
Ik weet het niet wat dat dan is, maar
voetbal
dat
is
moet je natuurlijk
en de beurs
managen.
Ook. Ja. En radio is soms je aan de tijd proberen te houden. Grandioos mislukt. Zometeen meer in het tweede deel van dit Boardroom Panel.
BNR's
Boardroom Panel is de gast Lizzie Dorenwaard en Helene Fletter. En we gaan praten over wat ooit een groot plan bleek te zijn. Een nieuwe Xbox, een mogelijke overname van gamereus Nintendo en de bekendmaking van nieuwe games. Informatie die je als topman in bedrijf liever binnen de bestuurskamer houdt, maar vanwege een uitgelekte e-mail uit 2020... tijdens de huidige rechtszaak over een overname kwamen ze boven water. Xbox-topman Phil Spencer moest zich daarvoor verantwoorden, want die informatie is nu in handen gekomen van de pers. Om maar eens het speculeren te openen, is dit nou door iemand bewust gelekt of is hier een foutje gemaakt?
Dat weet ik niet. Zou beide kunnen. Als het laatste is, dan zou ik zeggen shit happens. Zoals Max Verstappen net in Singapore zei. Het is vreselijk natuurlijk als dit echt per ongeluk is gebeurd. En het kan heel goed. De FTC, die Amerikaanse mededingingsautoriteit, die bezig is met een rechtszaak hierover. Die zei, het is een fout van Microsoft zelf geweest bij het aanleveren van de spullen. Dus ja, het kan ook opzettelijk geweest zijn. Maar dat kan ik me haast niet voorstellen.
Maar het gebeurt tijdens een rechtszaak die feitelijk over iets anders gaat. Namelijk over de overname van Activision Blizzard. Dan moet je blijkbaar zoveel documenten aanleveren dat er tamelijk belangrijke bedrijfsgeheimen ook ergens op een tafel komen te liggen en die vervolgens weer al dan niet bewust verspreid worden.
Ja, nou, misschien weet Helena meer over wat er nodig is bij zo'n rechtszaak. Ik ben geen jurist. Maar het feit dat nu die plannen op buiten liggen, dat is gewoon een feit. Dus dit is zoiets, hier moet je niet naar de historie kijken. Hier moet je vooruit kijken. En kijken, hoe gaan we hier nu mee om?
Hoe ga je ermee om? De topman van Xbox zegt, ja, ach, dat heb ik toen in 2020 een keer gezegd. En ondertussen zijn we al, ik weet niet hoeveel fases verder. Heel veel plannen zijn achterhaald. En op het moment dat we echt iets bekend willen maken, dan doen we dat zelf wel. Is dat een goede manier om damage control te voeren?
Ja, ik denk het wel. Kijk, wat kun je anders? Wat ik interessant vind, is hoe gaan de concurrenten nu reageren? In beginsel wil Microsoft, hopen ze op uitsluitsel van de Britse toezichthouder, om dat te krijgen op 18 oktober. Stel dat de Britse toezichthouder, dus daar is toch ruimte, want ze gaan pas die merger, laten we zeggen, effectueren. Hopen ze op 18 oktober. Wat ik interessant vind is, gebruik je dit nu als directie van Microsoft om te zeggen, nou, we moeten er nog eens een nachtje over slapen, of we deze overname wel door willen laten gaan, of zeg je volle kracht vooruit. Want we gaan gewoon door op de ingeslagen route. Dus het biedt ook wel weer een strategische kans om nog eens na te denken over waarom doe ik dit ook alweer.
En voor beide kanten is dan iets te zeggen, neem ik aan, want je schetst hier een dilemma.
Ik denk dat het biedt in ieder geval een mogelijkheid om nog eens na te denken over de ingeslagen route.
Hoeveel wijzer zou de concurrentie zijn geworden? Want Xbox, Microsoft in die zin, zegt dus, ja, het waren plannen, het was eigenlijk nog potloodstadium. En we zijn inmiddels van koers veranderd. Onze medewerkers zijn met andere dingen bezig. Heeft hij ook aan de medewerkers laten weten? Of kun je hier, als je Sony bent, toch nog van denken, nou, als zij X doen, dan doen wij Y.
Nou, het zou gek zijn als Sony dit niet geweten heeft al.
Meen je dat?
Dat denk ik.
Maar als dat zo is, is zo'n lek ook overkomelijk, toch?
Ja, weet je, je houdt je concurrenten natuurlijk waanzinnig in de gaten. En je probeert in te schatten wat er gebeurt. Dus je houdt rekening met overnames van alles. Je houdt rekening met ontwikkelingen van spellen. Ik denk niet dat het heel erg veel is.
Dus als die topman van Xbox zegt, ach, Nintendo staat wel op mijn verlanglijstje, dan mag je er eigenlijk donder op zeggen dat Sony dat, als ze de markt een beetje kennen, al had kunnen zien aankomen.
Tuurlijk, elke organisatie maakt toch een analyse van wat zijn concurrenten zijn en wat zijn concurrenten kunnen doen. Sinds een aantal jaren worden we erin getraind om naar disruptieve dingen te kijken in jouw omgeving. Dus het zou mij verbazen als dit zomaar uit de hemel komt vallen nu.
Ja, misschien een klein beetje nuance, want ik ben het met je eens dat je natuurlijk altijd voorbereid moet zijn op mogelijke stappen die je concurrent gaat zetten. Wat ik interessant vind, is dat Microsoft nog niet een afspraak had gemaakt met Sony voor de rechten op spellen voor PlayStation, wat van Sony is. Dus die overeenkomst was er nog niet. En
daar draait het natuurlijk om, de exclusiviteit van
precies,
die spellen.
Precies, daar draait het om.
Waar ook toezichthouders concessies willen zien.
Ja, dus ik denk dat als Sony weet wat de volgende move potentieel is van Microsoft, dat voor hen wel belangrijke informatie is. Kijk, ook al kun je je daarop, moet je in scenario's denken en moet je daarop voorbereiden, het enkele feit dat dat in een document staat en dat het betekent dat je niet alleen dat het een soort van scenarioplanning is, maar mogelijk in realiteit, dat geeft wel een iets ander perspectief. Dus ik denk dat het voor Sony echt interessante informatie is.
Over Sony zijn overigens, las ik in een eerder stadium, ook al zaken gelekt, omdat er bepaalde dingen niet juist waren doorgestreept of er slordig werd geredigeerd. En dan denk ik, jeetje, het gaat hier over miljarden. Hè? Het gaat hier over de toekomst van twee grote bedrijven die dan van alles moeten aanleveren. En dan is dit hoe er kennelijk met je gegevens wordt omgegaan. Is dat nou gewoon menselijk? Of dat moet toch beter kunnen, Lizzie?
Ja, als je dat zo zegt, hè, dan zeg je, nou, dat kan haast niet per toeval zijn als er dingen lekken dan. Als er zo stordig wordt omgegaan en niet goed weggelakt. En het is, en anders is het menselijk. Ja, we zijn natuurlijk, wat we zijn, als mensen. Als mensen kiezen we de makkelijkste weg. Dus ook in dit soort gevallen kunnen we misschien te makkelijk zijn.
Lizzie Dorenwaard, commissaris bij onder andere Esso en de NPO. Dank voor je komst. Helene, jou ook bedankt. Hoogleraar Financieel Recht en Governance bij de Erasmus Universiteit Staat in Rotterdam. Helene Vletter en partner bij de Bestuurskamer. Commissaris bij diezelfde NPO. Dank dat jullie er waren op deze commerciële zender.
Dank je wel.
Tot een
volgende keer. Gefeliciteerd
ook
nog met de 25 jaar.
Daar neem ik van harte in ontvangst. En tot na onze verjaardag. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Ongevraagd advies.
Stop met polderen, durf pijnlijke keuzes te maken. Laat sectoren met een lage toegevoegde waarde vertrekken en stimuleer de kennisintensieve sectoren. Oud-minister Hans Weijers en ex-CEO van de Boston Consulting Group Frans Blom roepen de politiek in een recent rapport van hun denktank Denkwerk op om het algemeen belang boven bestaande deelbelangen te plaatsen. Tijd voor advies, ongevraagd advies aan alle politieke partijen. Dat komt van Robert de Boek van investeringsmaatschappij Antea. Robert, goedemorgen.
Thomas, goedemorgen.
Waarom kom jij nu met deze oproep? Kijk jij gewoon hele dagen naar de algemene politieke beschouwingen en kun je het niet meer aanzien?
Nou, ik heb er weinig vertrouwen in dat de adviezen van Weijers en Blom worden opgevolgd. Maar laat onverlet dat ik toch een poging wil wagen. Ik las dat interview in het FD en het sprak me bijzonder aan. Zij zeggen Nederland moet een keuze maken, waar willen we sterk in zijn. En je moet pijnlijke keuzes maken. Je kan nooit iedereen te vriend houden. En ja, dat is wel wat de politiek wil. Er is altijd wel weer een deelbelangetje van iemand die we gaan uitzonderen of koesteren. Ja, zo maak je nooit de strategische keuzes die noodzakelijk zijn.
Ja, een deelbelangetje dat je moet koesteren. Het gaat hier wel, als ik de heren goed begrijp, over een andere bestemming van grond, andere sectoren waar de werkgelegenheid wel of niet in te vinden is. Het heeft nogal wat consequenties.
Ja, zeker, zeker. Maar ja, in het belang van, in het landsbelang. En zij zeggen inderdaad herbestemming van grond. Dat onderbouwen ze ook. 2/3 van het grondgebied in Nederland heeft een landbouwbestemming. Ja, zij zeggen haal de 10% vanaf voor woningbouw, natuur en energietransitie. En er blijft nog een heleboel over. En wil je de economie toekomstbestendig maken, ja, dan zul je keuzes moeten maken. En stellen ze voor arbeidsintensieve activiteiten met een lage toegevoegde waarde die veel energie verbruiken en of veel grond gebruiken, plaats te laten maken.
Ja. Normaal gesproken, als dit soort keuzes voorliggen, dan laten we er inderdaad iedereen over meepraten. Er is een tijd dat het poldermodel wereldwijd werd geëxporteerd. Kijk eens hoe ze dat in Nederland doen. Dat moet je dus parkeren op het moment dat je dit soort keuzes wil maken, of niet?
Ja, polderen, dat betekent dat je inderdaad met alle deelbelangetjes rekening houdt. Ja, dit zullen pijnlijke keuzes betekenen. Want ja, zij stellen onder andere voor neem afscheid of verminder de sectoren glastuinbouw, slachterijen en intensieve veeteelt. Bijvoorbeeld glastuinbouw is wel een goed voorbeeld. Ja, daar zeggen ze van in dat rapport 80% van de werknemers in de kassen zijn arbeidsmigranten. Ja, dan is het volgens Blom en Weijers toch niet logisch om met onze beperkte ruimte daarvoor te kiezen. En ja, zij stellen voor het werk voor een groot deel te brengen naar waar de arbeid zich bevindt in plaats van andersom. Ja,
maar
en datzelfde kan je bijvoorbeeld. Ja.
Nou, nee, ja, je zei ook vlees. Sla de quote 500 er maar op na. En je komt een familie van 3 tegen. Dan zou een vaststelling kunnen zijn, nou, daar kun je prima geld mee verdienen.
Ja, daar kun je prima geld mee verdienen. Maar is dat in het belang van Nederland? Een familie van 3, goed voorbeeld. Die staat geloof ik in de top 5 van de families in de quote 500. Wat doen die? Die importeren 800.000 kalveren per jaar naar Nederland. Is daarmee de hoofdschuldige aan het stikstofprobleem in Nederland? Die kalfjes worden hier onder erbarmelijke omstandigheden naartoe gehaald. Vet gemest in te krappe stallen. En na de slacht wordt 95% van het vlees geëxporteerd en het enige wat hier achterblijft is de mesthoop. Shit happens. En de winst, ja, wat ook achterblijft is de winst voor de familie van 3. Maar Nederland heeft daar helemaal niets aan. Dus stop die import en het stikstofprobleem is opgelost en je creëert heel veel ruimte om